Allah zegt altijd tegen mij, je moet meer serie spreken. En serie spreken is ook wat makkelijker. Want je preekt elke keer, weet je, ga je gewoon door. Een feestbrief of een thema en alles. Alleen, wat ik dan jammer vind altijd met series is... Dat bijvoorbeeld nu is vakantie en dan ontbreken er weer mensen. En je bouwt wel wat op met een serie. En het een heeft weer met het andere te maken. Toch probeer ik altijd wel een preek gewoon één geheel van te maken. Dus als je vanochtend hier nieuw bent, dan zal je er ook wel van begrijpen. De preek wel begrijpen. We zitten in Exodus. En we gaan door het boek Exodus, het tweede boek van de Bijbel heen. En we zijn op het moment gekomen van... Dat het volk bij de berg Horeb staat. En daarvoor zijn 5 gebeurtenissen geweest. Nadat ze door de rietzee, moet je zeggen, getrokken zijn. Zijn er 5 dingen gebeurd. Het was eerst het bitter water werd zoet. Daarna was het wonder van manna uit de hemel. En daarna was water uit de rots. Daarna was een slag van Amalek. Daarna kwam Jethro, de wijze raad van Jethro. En dan eindelijk waren ze daar bij die berg Horeb. En daar wil ik over lezen met jullie. Dat is natuurlijk Exodus 19, een hele mooie passage. Exodus 19, vers 1. Jullie kunnen achter mij meelezen of je eigen Bijbel eruit halen of jouw telefoontje of hoe je ook de Bijbel leest. Ik ben heel ouderwets. Ik hou van papier. Ik hou van bladzijden omslaan. Prachtig. Exodus 19. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren vertrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten toen hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe. Zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik je op adelaars vleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelden hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond, we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei, ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook, ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Geef aan tot waar het volk mag komen en waarschuw hen dat ze de berg niet opgaan. Zelfs de voeten daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de berg waagt, moet ter dode gebracht worden. Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden. Hij moet worden gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van een ramsoort weer klinkt, mogen ze de berg opgaan. Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hen op zich te heiligen en hun kleren te wassen. Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent, zei hij, en dat u in die tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw. Tot zover de schriftlezing. Nou, deze week heb ik verschrikkelijke nieuws gezien op de televisie en gehoord en gelezen in de krant. 39 mensen zijn in Engeland omgekomen in een container. 39 kostbare levens. Ieder van hen had ook nog 35.000 euro betaald voor de overtocht naar Engeland toe. Maar ze werden bedrogen en ze zijn nooit aangekomen. Ze stierven een erbarmelijke dood in een container. Wat een verschrikkelijke toestand is dat. Ik moest zo denken aan ons Exodus verhaal uit de Bijbel. Zoals die mensen, smokkelaars, had God ook het volk Israël uit Egypte geleid en naar een nieuwe plaats gebracht. Maar hij vroeg daar geen geld voor. God vroeg daar geen geld voor. Het volk kwam in een woestijn terecht en daar op een gegeven moment was er geen eten en geen drinken. En het volk begon te morren, te mopperen naar God toe. Maar God voorzag van water uit de rots en voedsel uit de hemel. Weet je, als God je ergens naartoe leidt, dan zorgt hij er ook dat je daar veilig aankomt. Hij zal er persoonlijk voor zorgen dat jij veilig bent. Want jij bent belangrijk voor God. God zorgt voor jou. Jij hoeft niet bang te zijn. Nou, de preek vanochtend heet: jij bent Gods kostbaar bezit. Jij bent Gods kostbaar bezit. Hebben jullie wel eens een auto gehuurd? Misschien op vakantie, misschien ook hier in Nederland. Dat is een auto gehuurd, ja? Als jullie die auto gehuurd hebben en klaar waren en de auto teruggebracht hebben, hebben jullie die auto dan gewassen en stofgezogen? Nee, hè? Niemand van jullie, ik ook niet. Waarom niet? Waarom heb je die auto niet gewassen en gestofzogen? Omdat het was niet van jou. Het was niet jouw bezit. Hè? Je brengt hem terug, je hebt ervoor betaald. Je rijdt ermee, een beetje door de modder. En je brengt hem weer terug. Ik heb ervoor betaald, waarom zou ik hem ook moeten wassen? Het was niet kostbaar voor jou. Psalm 24 vers 1 zegt: de aarde is van de Heer en alles wat erin is. Alles wat de aarde bevat, alles is van de Heer. Alles is Gods bezit. Maar hij heeft blijkbaar ook kostbaar bezit. Alles is van God, maar God heeft ook nog kostbaar bezit. En we zullen ontdekken dat dit kostbaar bezit, bezit is wat hij heeft verworven. Verworven, aangeschaft, verworven, ik weet ook geen synoniem daarvoor, maar kostbaar bezit is dat wat God heeft verworven. Nou, in Exodus 19 lezen we dat het volk eindelijk na 3 maanden bij die heilige berg Horeb aangekomen is. En wij zijn daar ook eindelijk aangekomen. Na 6 preken zijn we eindelijk aangekomen bij de berg Horeb. We zijn nog lang niet in het beloofde land, dat duurt nog eventjes. Maar we zijn wel bij de heilige berg aangekomen. Nou, we zullen ontdekken dat daar bij die berg van alles gebeurt. En het is een heel, heel belangrijk moment. Nou, de berg Horeb is op het Sinaï-schiereiland. Je hebt Sinaï, ene keer lees je Sinaï-woestijn, Sinaï-schiereiland. Maar dat is, of Sinaï-gebergte, dat is eigenlijk de gebergte tussen Egypte en Israël. Of je kan zeggen tussen Afrika en Azië. Heel strategisch punt is dat. En daar, op die Sinaï-schiereiland, is dus een berg die Horeb heet. Wat gebeurde daar? God heeft het volk verlost, vrijgemaakt van Farao. En God heeft het volk voor zichzelf verworven. En God en Mozes hebben dus nu dat volk helemaal naar deze ene berg gebracht. En daar hebben ze hun tent opgeslagen. En we lezen dat Mozes alleen de berg opgaat. En uiteindelijk, als je dat doorleest, de komende 40 dagen zal Mozes, hoeveel denken jullie, hoeveel keer gaat hij omhoog en naar beneden? 8 keer. 8 keer. En de ene keer met Aaron en de andere keer mogen de ouds een stukje meelopen. Maar 8 keer. En het is heel, heel apart. Het is alsof God staat hier met Mozes te praten. En dan Mozes moet dan ernaartoe rennen naar het volk. En dit zeggen. En dan moet hij weer teruglopen. Hoort hij weer informatie. En de hele tijd is hij de spreekbuis van God. Hij moet constant boodschappen overbrengen. Dat is heel, heel bijzonder. En we gaan ook leren waarom God dat op die manier doet. Heel, heel bijzonder. En daar, die berg is diezelfde plek van de brandende braamstruik. Dat was dus ook de berg Horeb. Maar het bijzondere is, nu is niet, Mozes is niet meer dat verlegen herdertje. Ik durf niet te spreken en laat maar, ik kan het niet, God, ik wil het niet doen. Mozes is nu de grote profeet, de spreekbuis van God geworden. En wat zo apart is, is dat die verandering best wel snel gegaan is. In korte tijd heeft Mozes een ongelooflijke transformatie meegemaakt. Hij is de grote profeet van God geworden. En daar op de berg begint God weer tot Mozes te spreken. Mozes is niet meer bang. Hij leunt niet meer op zijn broer Aaron. Het bijzondere wel is dat hij altijd heel nederig gebleven is. Ondanks dat hij zo'n de grote leider van Israël geworden is. God geeft Mozes een boodschap en vraag en heeft een verzoek aan hem. Het komt erop neer dat God hem de vraag stelt. God zegt tegen Mozes, stel aan Israël de vraag, willen jullie wel mijn volk zijn? Ik heb jullie verlost. Ik heb jullie uit Egypte geleid. Ik heb grote plannen met jullie. Ik heb heel veel beloftes. Ik heb zelfs een land voor jullie waar jullie mogen wonen. En waar jullie mogen voor altijd mogen blijven. Maar ik wil wel van jullie horen of jullie daadwerkelijk mijn volk willen zijn. Willen jullie dat wel? Dus God biedt hun een verbond aan, een contract aan. Hij biedt zichzelf aan. Ik vind Exodus 19 vers 3 een van de mooiste versen van het hele Oude Testament. Ik wil ze nog een keer lezen. Het gaat vooral vanaf 4, maar ik lees even vanaf 3. Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe. Zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten. En hier komen wat mij betreft een van de mooiste versen uit het Oude Testament. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb. En je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Alles is van mij, zegt God, alles is van mij. Maar willen jullie mijn kostbaar bezit worden? En dan zegt hij waartoe? Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. En dan zegt God tegen Mozes, breng deze woorden aan de Israëlieten over. Nou, dit is een hele, hele interessante situatie wat we hier hebben. Israël is inmiddels bevrijd van de farao. Ze zijn praktisch geen slaven meer. God heeft hun verlost. God heeft grote wonderen getoond. God heeft verzorgd. God heeft zijn liefde kenbaar gemaakt. En nu zegt God tegen Mozes, vertel aan het volk wat ik allemaal al voor hen heb gedaan. Dus herinner aan al die wonderen die ik heb gedaan en wat ik met hun van plan ben. Vraag hen nu of ze ook mijn volk willen zijn. Een volk voor God apart gezet. Dat betekent een heilig volk. Heilig betekent apart gezet. Dus willen jullie dat zijn? Dus God wil dat het volk ook voor hem kiest. God heeft het volk uitgekozen en God heeft gezegd, door Abraham, Isaac, Jacob en nu is dat een heel groot volk. Ik wil dat dat mijn volk is. Maar nu wil God ook horen van het volk. Willen jullie wel dat ik jullie God ben? Het is niet heel erg reformatorisch moet ik zeggen. Want we zien hier ook dat het volk zelf mag kiezen of God wel hun God zal zijn. God is soeverein, absoluut. En God weet alles wat al gaat gebeuren. Maar toch laat God hier de keuze ook aan het volk. Vind ik heel bijzonder. Het is ook net een beetje als met kinderen die gelovig opgegroeid zijn. Ze gaan met de ouders naar de kerk. Ze zingen mee, ze bidden mee. Ze zien allemaal mooie dingen die God doet zo. Maar er komt een moment dat het kind zelf moet besluiten om Jezus na te volgen. Wil jij Gods volk zijn? Je kunt niet voor eeuwig leunen op het geloof van je ouders. Het kan heel lang en dan ga je mee en alles. Maar een kind op een gegeven moment, als je tiener bent, dan moet je zelf ook kiezen, ga ik Jezus navolgen? God zegt, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en hier naar mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Dus God zegt, dit allemaal heb ik voor jullie gedaan. Dit zijn mijn voorwaarden, dit zijn mijn beloftes. Wat is jullie antwoord? Kiezen jullie nu ook voor mij? Je ziet vanochtend wel, en je zit vanochtend wel hier in de kerk. Maar heb jij al een persoonlijke keuze voor Jezus Christus gemaakt? Heb jij die keuze wel gemaakt? Misschien kom je hier regelmatig. Misschien ben je vanochtend een bezoeker. Heb jij al ook een besluit aan God gemaakt? God heeft jou gekozen, maar heb jij ook voor God gekozen? Nou, in de boeken van J.R.R. Tolkien lees je meerdere malen hoe grote adelaars komen om de mensen of wezens die hij daar in het boek heeft in nood komt redden. Die adelaars die komen dan als redder in nood. En ik ben zo zeker dat Tolkien dat gejat heeft hier uit de Bijbel. Maar ik vind het wel heel apart. Hè. In zijn boeken is als alles verloren blijkt te zijn, als dood onvermijdelijk is, als je denkt van nou, hier kom je echt uit deze situatie, is er echt een redding meer, dan komen de adelaars. Hè. De eagles komen en die redden je dan. Ik vind dat wel altijd wel heel grappig. Maar Tolkien, dat is natuurlijk een sprookje. Maar lieve gemeente, zo is onze God wel. Zo is onze God. God zegt, ik heb je op die manier gered. Op adelaarsvleugels heb ik jullie eruit gehaald. Ik heb jullie naar mij toe gebracht. Jullie waren in diepe nood. En ik kwam als een adelaar naar jullie toe. En heb jullie weggeplukt uit de verdrukking. En heb jullie naar mij toe gebracht. En het mooie van die adelaar is, ik heb je hoog boven de ellende, de verdriet, de pijn gebracht. Je mag op adelaarsvleugels zweven boven al die ellende. En dan brengt God je naar een veilige plaats. God zegt, ik heb je naar mij toegebracht. Ik heb je naar mij toegebracht. Ik vind het zo bijzonder, de apostel Paulus citeert deze woorden uit Exodus en past ze ook aan de gemeente toe. Dat is 1 Petrus 2 vers 9. En je ziet Petrus hier, de hele uittocht van Exodus vergelijkt met onze redding. Petrus zegt aan de gemeente, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Hij citeert precies uit Exodus 19. En dan zegt hij, een volk dat God zich verworven heeft, voor zijn bezit. Daar komt dat kostbare bezit weer voor. Waarvoor? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbare licht. En dan vers 10. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Nou, deze apostel Petrus spreekt tot de gemeente en maakt een vergelijking met de Exodus. Alles wat Petrus zegt heeft te maken met het contrast van voor Christus en na Christus. Zoals er een jaartelling is bij de geboorte, zo bijzonder de geboorte van Jezus Christus, splitst de tijd in twee. Het jaar nul, geboorte van Christus, dat is voor jou de wedergeboorte, is jouw jaar nul. Daar ben jij opnieuw geboren. En je hebt een na Christus, je hebt een na Christus en je hebt een voor Christus. Wat was voor Christus? Duisternis. Uit duisternis ben je geroepen naar het wonderbare licht. Uit de duisternis van de slavernij in het wonderbare licht van vrijheid in de Heilige Geest. Dat is de bekering, dat is de wedergeboorte, dat is wat tijdens de wedergeboorte gebeurd is. Je bent overgedragen naar het rijk van het licht. God heeft je uitverkoren, lezen we. God heeft je verworven, verlost, betaald met zijn bloed. En hij heeft je gehaald en naar zichzelf toegebracht. En dan citeert Petrus uit het boek Hosea. Eerst waren jullie geen volk, hè, slaven in Egypte, maar nu zijn jullie Gods volk. Eerst ontvingen jullie geen ontferming, maar nu is ontferming aan jullie geschonken. De profeet Hosea had twee kinderen, hij had nog een derde kind, maar daar heeft Petrus het niet over. Hosea had twee kinderen, eentje heette Lo Ami en de andere had Lo Ruhama. Verschrikkelijke namen. Heel, heel erg. Het klinkt leuk, maar de betekenis is echt verschrikkelijk. De zoon Lo Ami, dat betekent niet mijn volk. En de dochter Lo Ruhama betekent geen ontferming, geen verbonds. En dat is dat rugama, dat betekent verbondsliefde. Geen verbondsliefde meer. Maar als je dat boek van Hosea leest en doorleest, dan gaat God die namen veranderen. En hij zegt nee, lo ami wordt ami. Lo betekent nee, lo. Nee, lo weg, ami, je bent mijn volk. En lo rugama, lo weer weg en je krijgt wel ontferming. Dus het niet werd weggehaald. Dus jullie zullen weer mijn volk zijn. En jullie zullen ontferming ontvangen. Dat was de belofte dat we al in Hosea lezen. En dat is wat we in Petrus, wat Petrus citeert en zegt, kijk, dat is gebeurd. Nu dat jullie Gods volk geworden zijn, hebben jullie ook een nieuwe rol gekregen. Een nieuwe identiteit. Jullie zijn niet alleen maar geen slaven. He, dus God heeft je niet alleen maar van schuld naar nul gebracht, maar heeft je ook een plus gegeven. Hij heeft jullie ook nog koninklijke priesters gemaakt. Een volk van koninklijke priesters. Ik heb jullie niet alleen maar vrijgemaakt, ik heb jullie ook overladen met zegeningen. Ik heb jullie autoriteit gegeven en ook prachtige titels. Koninklijk. Waarom zijn wij koninklijk? Waarom is de gemeente koninklijk? Omdat Jezus Christus onze vader is. Hij is de koning, wij zijn zijn kinderen. Is Jezus onze vader? Je hebt toch Vader, Zoon en Heilige Geest? Ja, in Jesaja 9 staat dat een kind zal ons wordt geboren, een zoon is ons gegeven en hij zal heten eeuwige vader. Dus de zoon heet vader. Jezus is ook onze vader. Je bent een koninklijke priester. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Zien jullie jezelf als een koninklijke priester, als je in de spiegel kijkt van, ja, maar koninklijke priester. Je bent een koninklijke priester. Dat is wie je bent. Nou, waarvoor ben jij een koninklijke priester? Om de grote daden te verkondigen. Nou, wat is dat? Dat is het evangelie. Het goede nieuws over Jezus Christus. Jij bent wel verlost, maar er zijn nog heel veel anderen die ook verlost moeten worden. En dat evangelie, dat moet bekendgemaakt worden. Jouw taak is om de goede daden te verkondigen. Nou, Petrus zegt dus tegen de gemeente, jullie zijn net zo een uitverkoren geslacht. God heeft jullie geroepen tot koninklijke priesters en een heilige natie. Maar Petrus maakt nog een vergelijking met Exodus 19 vers 5. De gemeente is nu ook kostbaar bezit geworden. Kostbaar bezit. Jij bent kostbaar bezit. Zeg even tegen je buurman, jij bent kostbaar bezit. Dan hebben jullie het allemaal. Kostbaar bezit. Wat is dat? Wat is dat? Nou, ik vind het interessant. Ik heb daar eventjes nagekeken wat dat woord betekent. Dat is in het Hebreeuws één woord. Dat is het woord segula. En dit woord komt acht keer voor in het Oude Testament. 6 keer gaat het om Israël en 2 keer gaat het om wat koningen zeggen. En ik heb het hier voor jullie opgezocht. David zegt in 1 Kronieken 29 vers 3. En omdat ik een behagen schep in het huis van mijn God, geef ik daarboven persoonlijk vermogen aan goud en zilver voor het huis van mijn God. Dus David zegt, ik geef van mijn persoonlijk vermogen, mijn kostbaar bezit, geef ik aan het huis van de Heer. Nou, dat is het woord segula. Salomo gebruikt het ook. En hij zegt hier, ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. En daar heeft hij het over kostbaar bezit wat hij vergaard heeft. En David heeft het over zijn kostbaar bezit wat hij vergaard heeft, maar dan aan het huis van de Heer geeft. Bezit of eigendom zijn klinkt in deze tijd niet zo leuk. Toch, je wil eigenlijk geen bezit zijn. Dat is, mensen, ik wil vrij zijn, ik wil niemands eigendom zijn. Maar Petrus maakt hier iets duidelijk. Ja, het alternatief van Gods bezit zijn is als je niet Gods kostbaar bezit bent, dan maak je niet deel van het koninkrijk van het licht. Dan maak je deel van het koninkrijk van de duisternis. Dan ben je niet uitverkoren. Dan ben je niet verworven. Niet zijn volk. Niet verlost. Dan ben je slaaf. Het is dus helemaal niet zo erg om bezit te zijn van God. En dan wel kostbaar bezit. Jij bent kostbaar bezit. En dat, ik heb een mooie definitie van dat kostbaar bezit gehoord. Dat betekent exclusieve eigendom waartoe niemand recht op heeft of een relatie mee heeft, behalve de eigenaar zelf. Dat is wat dat woord beinhoudt. Dat is wat kostbaar bezit is. Dus zowel David en Salomo gebruiken het woord segula voor de rijkdom die ze verworven hebben in hun leven, in een oorlog of een winst van gemaakt. De gemeente van Jezus Christus is verworven rijkdom van de koning der koningen. Jezus heeft ons verworven. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Wij zijn zijn verworven rijkdom. Nou, je kunt zeggen, God heeft toch alles? Alles is toch van God? Waarom moest hij iets verwerven? Dat is omdat de mens niet gekozen had om niet God na te volgen. En omdat de duivel de mensen van God gestolen heeft. Maar aan het kruis van Golgotha heeft Jezus Christus ons terug verworven. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. En nu zijn wij zijn kostbaar bezit geworden. Dus het is iets wat God gedaan heeft. Het is trouwens helemaal niet zo erg om van iemand te zijn. Hooglied 6 vers 3 zegt het ook zo mooi. Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Dus zo staat het in de NBV. Of ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij. Ik ben van mijn vrouw en mijn vrouw is van mij. Dat is toch prachtig? Dat kan je toch ook in anno 2019 gewoon zeggen. Ik behoor jou toe, jij behoort mij toe. Zo ben ik van God en God is van mij. Ik vind het dus helemaal niet zo erg om Gods bezit te zijn. Ik heb er helemaal geen problemen mee. Want weet je wat dat betekent? Ik ben geen huurauto. Dat betekent dat God heel goed voor mij zal zorgen. Het betekent dat ik zijn kostbaar bezit ben. Hij zorgt heel, heel. Alles is van God. De hele aarde is van God. Maar ik ben zijn kostbaar bezit. Voor mij zorgt hij heel goed. Het wordt nu langzaamaan duidelijk wat zo de bedoeling is aan de berg Horeb. God gaat een verbond sluiten met het volk van Israël. Een verbond dat heel veel lijkt op een huwelijksverbond. En inderdaad hebben de profeten ook later dit verbond vergelijken met een huwelijk tussen God en het volk Israël. God is de echtgenoot en Israël de bruid. En de bruid die God zelf verworven heeft uit Egypte, bevrijd van slavernij, als op adelaarsvleugels naar zichzelf toegebracht heeft. God ziet die bruid nu als zijn kostbare bezit. Heel Midden-Oosters. Maar een prachtig beeld hoe God zijn bruid ziet. Maar God vraagt desondanks, ondanks dat hij wat hij allemaal gedaan heeft, zegt hij tegen de aanstaande bruid, wil jij wel een verbond met mij aangaan? Wat is daarop jouw antwoord? Hij heeft al deze dingen gedaan, maar wil toch van haar horen. Dus hij zegt niet, ik heb je bevrijd, dus je bent van mij. Hij zegt, nee, wil je van mij zijn? Dus hij maakt een huwelijksaanzoek. Wil jij van mij zijn? En we lezen vervolgens dat het hele volk zegt, ja, ja, ik wil. En zo, die dag, werd Israël Gods volk. Maar zo op diezelfde manier moet jij ook een keuze gaan maken voor God. God maakt een aanzoek aan jou. God legt iets neer bij jou. Maar jij moet zelf ook een keuze gaan maken. Nou, twee dingen om mee naar huis te nemen. Vandaag, als je al in Jezus Christus gelooft, besef dat jij Gods kostbaar bezit bent. Dat wil ik jullie meegeven. Jij bent Gods kostbaar bezit. Hij zal alles doen om zijn kostbaar bezit te beschermen. Jij bent heel, heel waardevol voor God. Voor iedereen die nog niet deze beslissing gemaakt heeft. Wil jij een verbond met Jezus Christus aangaan? Maak vandaag die beslissing. Net zoals Israël heeft Jezus al alles gedaan voor jou. God heeft alles, had alles voor Israël gedaan. Uit Egypte gehaald. Van Farao bevrijd. Naar zich toe gebracht. Zo heeft Jezus ook alles voor jou al gedaan. Hij is aan het kruis gestorven. Hij heeft redding gebracht voor jou. En hij vraagt jou, wil jij nu mij volgen? Wil jij nu een verbond met mij aangaan? Jij staat niet voor de berg van Horeb. Maar voor de berg van Golgotha. Kies vandaag voor Jezus Christus. En God zegt ook tegen jou, Ik heb je op adelaarsvleugels naar mij toegebracht. Ik heb jou gekozen. Wil jij voor mij kiezen? Halleluja. Ik wil eindigen met het gebed. Ik wil vragen of het worshipteam alvast naar voren komt.